dat gelijk ook een uitwerking heeft op mensen. Waarbij mensen wel altijd de keus houden, net zoals wij altijd de keus. Het is niet automatisch dat je het goede doet. Daar hebben we gisteren even wat uitgebreider stilgestaan bij die keuzes van het goede doen. Hebben we het beeld van die munt in de tempel en het beeld van die tempel. Die tempel die een symbool was van en de macht van God en van de macht van de keizer. En toen hebben we gezien dat ons eigen leven is ook een tempel, zoals Paulus het noemt. En ook daarin zie je de macht van God, het beeld van God en de macht van de wereld. Daar zitten we gewoon mee in de wereld, in de economie. Daar is veel onrechtvaardigheid, daar zitten we mee, maar ook in onszelf. We zitten met dat ego van ons, wat sinds de zondeval zo kwetsbaar is en zo gauw opspeelt en ons in de weg zit. En toen hebben we het gisteren gehad over het grote gebod, de opdracht. Om God lief te hebben en de naaste als jezelf. We hebben gezien dat dat heel erg hetzelfde is. God lief hebben en je naaste. En dat je het niet van elkaar kan losmaken. En we hebben het erover gehad dat je ego je daarbij in de weg kan zitten. Hè? Die eerste reactie, die gekwetstheid, die geprikkeldheid. En, maar dat het echt mogelijk is om daar even een stapje van terug te doen. En toch genadig en liefdevol te zijn. Zo eventjes in het kort. Heb ik het goed samengevat? Dat hebben we ongeveer gedaan, hè? Oh jee, ja, dat was het voorbeeld. En dat krijg je met persoonlijke voorbeelden. Ik heb gisteren opgeschreven over mijn goedkope overhemd. En nu heb ik weer een goedkope. Ah, ja. Ja. Maar niet voor kinderarbeid. Nee, niet dat ik het weet, anders had ik het niet gedaan. Dat was het voorbeeld van gisteren. We hebben het erover gehad. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie hè, over dat je God liefhebben en je naaste liefhebben. Is dat wij eigenlijk God zijn voor de ander. En niet op een hoogmoedige manier van dat we hoog of beter zijn. Maar dat de ander God in ons ontmoet. Want het levende water stroomt uit ons. En juist in de ontmoeting, juist als we ons keren tot de ander. Daar wordt God zichtbaar. En daar werkt God. En daar zijn we God eigenlijk. En over dat aspect van God die in ons en door ons heen zijn werk doet, daar wou ik het vandaag even wat verder over ingaan. En je ziet vaak niet eens, hè, want dat vragen we ons vaak af, maar je ziet vaak niet eens wat je zelf doet en wat God doet in je leven. Soms hebben we daar behoefte aan, hè, dan willen we dat label leggen, dan willen we zeggen, kijk, dat heeft God gedaan. Dat vinden we geruststellend of zo, dat vinden we prettig. Maar ik denk hè, dat die geest die in ons woont, ik denk dat we nog geen 5% ervan zien. Echt niet. Ik denk dat het allermeeste wat God doet in ons, door ons heen, dat gewoon totaal onzichtbaar is, omdat het door onszelf heen gaat. En uiteindelijk, als je het echt wil weten, dan moet je, zeg ik altijd maar, volg de stroom, zeg maar. Als je in je eigen leven de stroom van liefde en genade volgt, als je ziet waar in jouw leven de liefde en de genade is gegaan, dan zie je waar God aan het werk is geweest. Maar ik denk steeds meer, denk ik, van het meeste van wat God in ons doet, dat we het niet eens zien. Dus laten we niet zo zoeken naar labels van wat God wel of niet doet. God werkt gewoon door ons heen. Het gebeurt gewoon. Hè. We hebben het gezien met het levende water. De mensen praten met Jezus, worden aangeraakt en hup, het water begint te stromen. En Nicodemus ging niet zichzelf afvragen, komt dit nou van God of komt het niet van God? Hij deed het gewoon. Weet je wel. Hij stapte uit en hij deed het. Nou dat, God is zoveel groter. Weet je. Hij werkt gewoon, hoe dan ook. Nou daar wil ik nog wat van gaan zien. En dan lezen we in Matthäus 24. Maar ik begin, ja, Matthäus 24 beginnen. Even weer voor waar we dan zijn, hè. Hoe we in dat verhaal vallen. Dat is Matthäus 24 is natuurlijk aan het eind van Jezus zijn leven. Aan het eind van zijn bediening. En daar gaat Jezus, die gaat drie verhalen vertellen. We gaan eerst even met 1, 2 verder kijken waarom hij die verhalen gaat vertellen. Zodat we die verhalen goed kunnen begrijpen. Nou, ik begin gewoon even in Matthäus 24 vers 1. Nadat Jezus de tempel had verlaten, dan zie je het weer, hij was helemaal tot het eind was hij in de tempel om onderricht te geven, zoals we gisteren ook hebben gelezen, om Torah te geven. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wenden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen. We hebben het gisteren over gehad, kijk, zij wijzen hem er zelfs op, weet je, hoe prachtig die tempel was. En tegelijkertijd hebben we gisteren gezien, was die tempel ook een symbool van de macht van de keizer. Van de macht van de wereld. Vers 2. Hij zei tegen hen. Hebben jullie dat alles goed gezien? Ik verzeker jullie. Geen enkele steen zal op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken. We het even proberen ons voor te stellen in de beleving van die leerlingen. Want het is een enorm gebouw, die tempel. Het is nog nooit zo'n mooie tempel geweest. Heel groot. En dan lopen ze er langs en dan zegt Jezus, gaat er allemaal aan. Hoe ze zich dat moeten voorstellen. Bovendien is dat het centrum van de eredienst. Dat is Gods eer. Ja, het is ook de eer van de keizer, maar dat is Gods eer. En Jezus zegt, dat gaat er allemaal aan. Dus hij zegt iets heel groots tegen ze. Dat gaat over, en het is ook in het jaar 70, enkele generatie later, is die tempel ook verwoest. En dat is een enorme klap voor de Joden en voor het Jodendom. Die ze eigenlijk nog steeds niet te boven zijn, als het ware. En dat kondigt Jezus dan aan. En daarvan komt dan een vraag, want dan, ik lees door, vers 3. Op de Olijfberg ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. En nu ze onder elkaar waren, daar stop ik even, toen ze onder elkaar waren, dus de leerlingen zijn met Jezus bij elkaar. De verhalen die Jezus nu gaat vertellen, in het vervolg, zijn dus gericht op de leerlingen, op de mensen die Jezus volgen. Het zijn niet verhalen voor iedereen, het gaat over, het gebeurt tussen Jezus en zijn leerlingen. Zo moeten we die verhalen gaan lezen die nu komen. Dus Jezus gaat iets vertellen over... Oh. Ik heb een te groot hoofd voor dat ding. En dan weer eraf. Ja, dat hebben we gisteren wel gedaan. Hij staat al op zijn grootst. Ja, dus eigenlijk kan ik nooit een pet vinden in een winkel, want ze hebben mijn maat nooit. Al moet ik niet zeggen, anders begin je ook weer over mijn petten, hè? Net als over mijn overhemd. Sorry hoor, hij zit weer, geloof ik. Dus de verhalen die Jezus nu gaat vertellen, die gaan over Jezus en zijn leerlingen. Die zijn speciaal voor de leerlingen, dus daar mogen we ook onszelf in vullen. Dat gaat echt over ons, het gaat niet over de wereld, het gaat over ons, wat we nu gaan lezen. En dan vragen ze, en dan staat er, toen ze onder elkaar waren, vroegen ze... Dus de leerlingen vragen aan Jezus iets. Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren? Dus het afbreken van die tempel. En aan welk teken kunnen we uw komst en de voltooiing van deze wereld herkennen? Dus de leerlingen vragen aan Jezus, even heel plat gezegd, wat ga je doen? Weet je wel, hij staat vlak voor zijn lijden, heeft hij aangekondigd. Ze begrijpen dat er grote dingen staan te gebeuren. En dan vragen ze aan Jezus, nou wat ga je nou eigenlijk doen? En daar gaat Jezus op antwoorden met drie verhalen. Hij komt eerst met een aantal over de tekenen van de tijd. Maar we gaan het nu even hebben over de verhalen. En dan zie je vanaf vers 45. Dus dat is één grote toespraak van Jezus naar zijn leerlingen. Dan moet je dus even in je hoofd houden dat de vraag is van wat gaat u doen? Wat ga je doen? En dan gaat Jezus drie verhalen vertellen. Eerst in 45 van wie is de betrouwbare en verstandige dienaar die de Heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hen op tijd te eten te geven. Dus het eerste verhaal gaat over iemand die wordt aangesteld om voor anderen te zorgen. En dan in hoofdstuk 25 vers 1 krijg je het verhaal van de 10 meisjes, bekend verhaal. 5 verstandige en 5 blonde, zou ik maar zeggen. En daarna, in vers 14, 25 vers 14, krijg je een derde verhaal over een man die op reis gaat. Alle drie die verhalen gaan dus over, het zijn een reactie van Jezus op de vraag van zijn leerlingen, wat gaat u doen? En dan gaat Jezus drie verhalen vertellen en die gaan niet over wat hij doet, maar die gaan over wat zijn leerlingen doen. Dus de vraag van de leerlingen is, wat ga je doen? En Jezus zegt eigenlijk drie keer, wat gaan jullie doen? Nou, in dit, we lezen het laatste verhaal vanaf vers 14. En daar gaan we, dat is een mooi uitgebreid verhaal, dus daar kunnen we een hoop van leren. En dan zou ik willen voorstellen dat we dat lezen van vers 14 tot en met vers 30. Gewoon het hele verhaal. En de vraag is natuurlijk of iemand van ons dat wil lezen. En als je het te lang vindt onderweg, dan geef je je beurt gewoon even door. Maar wil iemand het voor ons lezen? 14 tot en met 30. Ja. De man die op reis ging. Iemand? Ja, alsjeblieft. Ja. gezien dat het grote gebod ook een opdracht is. En dat het niet vrijblijvend is. En onze opdracht is om God lief te hebben en de naaste lief te hebben. En dat gaat niet over je gevoel, dat is gewoon een taak, is een opdracht. Om voor de ander te willen wat je voor jezelf zou willen, zeg maar. Dat is liefhebben. En hier vind je dat dus heel duidelijk gelijk weer terug. Jezus zegt, ik ga weg. En jullie krijgen intussen een opdracht van me. Dan moeten we opletten met dit verhaal, want er zit iets in wat ons heel erg kan misleiden. En dat is het woord talenten. Misschien weet je dat allemaal al wel, maar we moeten er even bij stilstaan. Als wij het woord talenten zien, dan denken we aan iets wat je goed kan. Weet je, talent om te voetballen. Talent om, you name it. Als je iets kan, kan je iets. Heb je talenten? Iedereen heeft talenten. En als je dat dan zo leest, dan denk je, oh ja, Jezus heeft het erover dat we onze talenten moeten ontwikkelen. En zo kan je er ook over preken, over dit verhaal. Dat heb ik zelf ook gedaan vroeger. Maar ik ben het wat beter gaan lezen en daar gaat het niet over. Maar dan ook helemaal niet. Een talent, en dat is het verwarrende, is in het Grieks is een geldbedrag. En zelfs een heel groot geldbedrag. Je kan geld van toen en nu niet helemaal vergelijken, maar zeg iets in de trant van 15 jaar salarissen. Dus een groot, groot bedrag, een enorm bedrag. Zoveel als niemand van ons op dit moment in zijn portemonnee heeft. Vermoed ik. Met een grote mate van waarschijnlijkheid. Dus een talent is een heel groot geldbedrag. Het gaat niet over wat je goed kan. En dat kun je zien hoor, staat gewoon in de tekst. In vers 15... Aan de een gaf hij 5 talent, dus 5 keer 5 jaar salarissen, dus echt kapitale hoeveelheid geld. Aan de ander 2, en dan nog een ander 1, en dan staat er ieder naar dat hij aankomt. Snap je? Dus ze krijgen een hoeveelheid geld die past bij hun talenten. Ik zeg het expres even zo om het duidelijk en verwarrender te maken. Dus ze krijgen geen talenten, ze krijgen geen vaardigheden, ze krijgen iets... Een hoeveelheid geld, we gaan het straks over hebben waar dat dan voor staat. Maar ze krijgen iets wat past bij hun talent. De een kan heel goed handel drijven, zegt de heer, jij krijgt er 5. En de ander is wat rustiger en die krijgt er 2. En weer een ander, die kan ook best wel wat, want 15 jaar salaris is nog steeds heel veel. Maar die heer weet dat die ietsje minder gewikst is op de markt, dus hij krijgt wat minder. Zie je uit de tekst al dus dat het woord talent niet slaat op wat je zelf goed kan. Ook, maar het boek maakt het, probeert het gewoon wat begrijpelijker te maken. Als je het rekent naar geld in die tijd, wat niet echt kan, hè, omdat de economie heel anders was. Maar dan is het is heel veel geld. Heel veel geld. En ook degene die dus het minste krijgt, krijgt nog steeds 15 jaar salaris. Hè? Dus stel je maar voor dat je 15 jaar werkt en helemaal niks uitgeeft, nou die bult geld. Dus dat noemt de heer straks, de kleinigheid hebben we gezien, maar dat vinden wij nog steeds heel, heel erg veel. Maar het punt is duidelijk, hè? Ze krijgen geen talenten, ze krijgen geen vaardigheden, maar ze krijgen iets wat bij hun vaardigheden past. Dus dat misverstand hebben we eruit gehaald. Het zou ook heel erg zijn, hè? Daardoor kom ik er ook een beetje op, als je, ik denk als we dan gaan preken, ik zeg niks over andere mensen hoor, maar over mezelf, als we gaan preken over dat we onze talenten moeten ontwikkelen, dan denk ik, maar God, hoe moeten mensen in Noord-Korea dit verhaal dan lezen? Weet je wel? Wij kunnen onze talent ontwikkelen, we kunnen gaan preken, we kunnen een christelijk tijdschrift opzetten. Nou, you name it, hè, christelijke camping. Al onze talenten, hup jongens, hup met die talenten. En onze broeders en zusters in Noord-Korea dan, of op andere plaatsen. Die moeten ook, voor dit verhaal geldt ook voor hun en dat zullen we ook zien. Maar als je het invult als je vaardigheden moet je ontwikkelen, dan past het ineens niet meer bij hun. Wat vertrouwt God hun toe? Wat vertrouwt hij ons toe? Nou, dat gaan we zien. Daar gaan we het over hebben. Oké, het punt van de talenten is gemaakt, hè? We hebben dus een opdracht. En dat klopt bij wat we gisteren gehoord hebben. En dan zijn er in dit verhaal 3 elementen. Er is een man die op reis gaat. Er zijn dienaren. En er is geld. Het geld is van de man. En de dienaren krijgen het om het te beheren. Daar moeten we ook weer even bij nadenken. Bij ons is het zo dat als je zoiets zou doen, dat is een andere verhouding dan het in die tijd was. die mensen, die dienaren die met het geld op pad gestuurd worden, ja, ik weet niet precies hoe we dat bij ons zouden vergelijken met een zaakwaarnemer of zo. Laat ik zeggen hoe het bij hun was. Als deze dienaren voor die heer optreden, dan zijn ze als het ware die heer. Dat gaat veel verder dan bij ons. Ze spreken met zijn gezag, met zijn autoriteit. Ik zal het even in negatieve vertalen. Als die mensen onderweg van tegenstanders klappen krijgen en die heer komt terug, dan zal die misdadigers behandelen alsof ze hem zelf hebben geslagen. Dus die heer is eigenlijk in die dienaren aanwezig. Dat gaat veel verder dan wij dat zouden doen. Wij zouden gewoon iemand een contract sluiten en zeggen, doe dat voor me en dan krijg je zoveel geld, weet je wel. Maar als de mensen waar die zaken gaan doen met deze dienaren, die doen dus eigenlijk gewoon zaken met die heer. Die zien ze in die dienaren. Dat is gewoon, was in die tijd de constructie. Dus dat gaat heel ver. En dan begrijpen we ook gelijk alweer, wat we gisteren en eergisteren ook al behandeld hebben, dat die leerlingen van Jezus, die vertegenwoordigen Jezus, maar op een bepaalde manier zijn ze dus Jezus. En het is altijd lastig om dat te zeggen, hè, want we zijn Jezus niet, maar we hebben al een paar keer dat tegen aangelopen. Wij zijn God, weet je wel, voor die ander. En dat kan ik gewoon zeggen, hè, daar raken we niet van in de war. We zijn niet hoger, we zijn niet beter, maar God is daar aanwezig wanneer wij met die mensen praten. En voor een groot deel beseffen ze dat niet. Dat geldt voor deze mannen ook, hè. Dat is ook weer mooi in die vergelijking. Is die gaan gewoon aan handelen, hè. In ieder geval twee, hè. Die gaan gewoon aan het werk. Die lopen niet de hele dag zich af te vragen, wat wil mijn Heer dat ik doe? Of ik hoop dat ik nu eens een aanwijzing van hem krijg. Of ik wou dat ik zijn stem eens hoorde. Daar hebben we het van de week ook over gehad. Ze zijn gewoon bezig. En die Heer is als het ware in hun aanwezig en ze doen hun ding. En ze vragen zich niet aan. Dat is eigenlijk ook een prachtig beeld voor ons. We zijn christenen, we volgen Jezus, we houden van God en we doen gewoon. Weet je wel, we doen ons ding. We doen God, zeg maar. We lopen niet ons de hele dag af te vragen van, nou ja, wat zou God nou willen? Weet je wel, wat is God zijn plan? Dat weet je al lang. Je moet gewoon lief hebben, je moet gewoon doen. Huppakee, weet je wel. Nou, dat zit hierin hoe die mensen met het geld van die Heer omgaan. En dat vraagt dus, en dat is wel duidelijk, dat vraagt dus een enorm wederzijds vertrouwen. Want die Heer vertrouwt waanzinnig hoeveelheden geld aan hen toe. Die laat hun handelen in zijn naam. Hij wordt erop aangekeken wat zij doen. Dus het vraagt enorm vertrouwen. Nou, kijk maar eens naar onze werkelijkheid. Als je met ongelovigen praat, hoe vaak je hoort, ja, maar die christenen doen die dit en die doen dat. En die vermoorden mensen en die maken oorlogen. En ze discrimineren, weet je wel. En dan wordt aan de afgezanten, aan ons dus, wordt gekeken en gezegd dat die God niet deugt. Dat is hoe mensen vaak reageren. Nou, dat is wat je hier ook ziet. Want die God, die wordt afgemeten aan het gedrag van zijn dienaren. Dus die God, die Heer, als steeds God en Heer praten door elkaar heen, omdat we begrijpen dat beeld wel. Dus God heeft een enorm vertrouwen in ons, dat wij hem vertegenwoordigen. En tegelijkertijd, en ik vind het bizar en geweldig, daar hebben we het gisteren over gehad, tegelijkertijd weet hij dat we ook gaan lopen knoeien. Dat weet hij. En toch stuurt hij ons op pad met die enorme hoeveelheid geld. Daar gaan we het straks over hebben wat dat is. Maar hij heeft dus een enorm vertrouwen en hij weet dat we dat niet allemaal volmaakt gaan doen. En daar hebben we het gisteren over gehad, hè. Want die tempel, hè, met de macht van God en de macht van de keizer, dat zit in ons allemaal. Er is ook vertrouwen van de andere kant nodig. Want die dienaren, die moeten dus erop vertrouwen, zeg maar, dat die Heer ook echt achter hun staat. Dat als zij aan de gang gaan, dat die Heer zich niet ineens bedenkt en een heel ander plan heeft of zo, of wat dan ook. En die moeten hem ook vertrouwen. Dus er zit enorm wederzijds vertrouwen tussen die Heer en tussen die dienaren. Nou, en dat is ook precies wat Jezus zijn leerlingen uitlegt, want dat is precies wat wij leven. Want als je in het Nieuwe Testament het woord vertrouwen of trouw of betrouwbaarheid leest, dat is allemaal één woord in het Grieks. En dat is een woord wat ook heel erg matcht met het Hebreeuwse woord dat daarvoor gebruikt wordt. En wij vertalen dat woord heel vaak ook met het woord geloof. Geloof, je kan bijna overal waar geloof staat in de Bijbel, kan je het gewoon ook invullen. vertrouwen, trouw. En daar gaat dit over. Dus deze Heer gelooft in zijn knechten. En die knechten die geloven in de Heer. Die Heer die vertrouwt zijn knechten. En de knechten vertrouwen de Heer. Weet je wel? En dat is heel concreet. Zie je weer dat hoe concreet het is, want ze gaan gewoon aan de slag. Behalve één dan. Nou, die eerste twee met die enorme geldbedragen, die gaan gelijk aan de slag. Nou, en dat klopt natuurlijk ook, dat snapt, want ze kunnen het. Hoe weten we dat? Dat hebben we gelezen, omdat de Heer zegt van, hij geeft hun naar wat ze aankunnen. Want hij kent hun, dus hij geeft ze wat ze aankunnen. Dus je zou verwachten daarom dat ze alle drie aan de slag gaan, want ze krijgen alle drie een opdracht die ze aankunnen. De Heer die weet dat, die heeft dat zo ingeschat, die kent ze. En die ene, die doet dat niet. Dat is dus niet omdat hij het niet kan. Maar er gebeurt iets anders. Wat gebeurt er nou in het leven van die ene man dat hij het niet kan? Eerst eventjes, hè. We hebben het over de kerken. Die drie dienaren, dat zijn de kerken. Kerken gebruik ik altijd heel breed. De volgelingen van Jezus. Iedereen die in Jezus gelooft. Dat kan op heel verschillende manieren. Maar het gaat over iedereen die in Jezus gelooft. En dan zegt Jezus hier in dit beeld al, zegt, je moet wel goed opletten, want bij al die mensen die in mijn naam aan de gang gaan, daar, nou ja, je kan het niet statistisch zien, maar in dit verband, 1/3 van die mensen, die loopt tegen gigaproblemen aan en die krijgt het niet voor elkaar. Dat is al een beetje eng, hè? Dat is een waarschuwing. Vooral als je ziet hoe het afloopt met die buitenste duisternis en het geween en de tandengeknars. Kom je zo bij de kaakchirurg terecht, joh, met dat tandengeknars. En, dus dat is al een enorme waarschuwing. Van Horus, de leerlingen vragen Jezus, wat ga je doen? Jezus zegt, nou, jullie gaan iets doen. En ik ga dat in jullie doen. En jullie gaan iets doen, maar je moet wel oppassen. Want het kan ook helemaal misgaan. Want die ene die het niet doet, die draagt wel degelijk, ik zal maar zeggen, de naam van Christus en de naam van zijn Heer. Hij is wel degelijk een afgezand. Alleen, hij gaat op een andere manier ermee om. Nou, wat we hier zien bij die derde, is dat de Heer hem wel vertrouwt, hè? Net zoals ik net al zei, de Heer vertrouwt je, God vertrouwt je, ook al weet hij dat je dingen verkeerd gaat doen. Maar blijkbaar vertrouwt die knecht, die vertrouwt zijn Heer niet. En dat is vreemd. Want die Heer, die weet wat hij aan kan. Want dat geeft hij hem. 1 talent, 15 jaar salarissen. Maar bij die knecht landt dat niet. Hij kan niet zien, blijkbaar, dat zijn Heer hem vertrouwt. Er ontbreekt iets in de relatie tussen die twee. En ik kan het alleen maar zo verstaan, dat hij, als hij gewoon alleen maar naar zijn Heer zou kijken, dan zou hij denken, nou, de baas die denkt dat ik het kan, hij kent me goed, nou, huppakee. Dat ligt voor de hand. Maar blijkbaar kijkt hij dus niet zozeer naar zijn baas, maar meer naar zichzelf. Hij komt straks wel met een verhaal, hè, over hoe hij over zijn baas denkt. Maar ik denk dat hij vooral bezig is met zichzelf. En dat hij denkt van ja, maar dat kan ik niet en dat is te moeilijk. En stel je nou voor dat ik het verkeerd doe, dan krijg ik op mijn kop. We zien hier wat er gebeurt, is dat deze man... Dat bij deze man, zeg maar, waar we het ook steeds over hebben, dat zijn ego opspeelt en hem helemaal in de weg zit. Want hij denkt, ik kan het niet. Hij is bang. Hij kijkt naar, en dat is hoe het is sinds de zondeval, zijn wij zwak en kwetsbaar. En de wereld is onveilig. En deze man laat zich leiden door dat gevoel van dat de wereld onveilig is. Want de wereld is onveilig, hè. Er kan ieder moment iets anaars gebeuren. Mensen kunnen lelijk doen. Er kan een hurricane langskomen. Niet in deze buurt, maar. Whatever, je loopt de straat op en je komt een auto tegen op een verkeerde manier. De wereld is onveilig. Je kunt ieder moment ziek worden, hoef ik niet uit te leggen. De wereld is onveilig. En dat is sinds de zondeval zo. En ons ego, onze drang tot zelfhandhaving, wil ons overeind houden in al die gevaren. En dat is denk ik wat je bij deze man ziet. Hij voelt zich onveilig en hij laat zich leiden door zijn eigen gevoel van onveiligheid. Niet door het vertrouwen wat ze Heer in ze heeft, maar door zijn angst, die fundamentele angst die we eigenlijk allemaal ergens in ons hebben. De angst voor de wereld, de angst voor gevaar, angst voor dood, angst, je neemt het, hè. Die diepe angst die we allemaal sinds zondag wel ergens hebben. En alle drie die knechten hebben dat. Maar één van de drie lukt het niet om zijn ego los te laten, hè, waar we het afgelopen dagen ook over hadden, om even daarover na te denken en naar zijn heer te kijken. Nou, ik denk dat dat het proces is wat er gebeurt bij die derde knecht. Hij laat zich leiden door angst. Nou, weet je, die verhalen gaan nooit altijd over hun en over anderen. Ik denk altijd die verhalen gaan over onszelf. Dit gaat dus ook over iets wat in onszelf een rol kan spelen. En als we dat op onszelf betrekken, dan laat het gedrag van die derde knecht ook zien hoe, zeg maar, hoe een verkeerd godsbeeld kan ontstaan. En dat is ook in de kerk, en dat gebeurt telkens weer, en het is tijdelang zo geweest, dat er ook gewoon heel veel angst voor God is geweest. En dat is wat er hier is, hè. Die man die heeft angst voor zijn Heer. Maar zijn Heer vertrouwt hem. En zijn Heer zit er niet mee dat hij gaat knoeien. Dat hebben we gisteren gezien, hè. Dus deze man die laat zich leiden door die angst. Nou, dat is iets wat een waarschuwing voor iedere christen is, maar ook voor de kerk is. Ook de kerk die kan zich laten leiden door angst. Weet je, wat we dan gaan doen is dat we een veilig gebouw bouwen. En dat we het veilig maken voor onszelf. En dat we het de mensen die een beetje afwijken er liever niet mee hebben, want daar worden we ook onrustig van. En dat vooral met mensen die dezelfde dingen denken en geloven als wij. En je moet je wel eerst zo kleden en gedragen en praten als wij. Maar dat gaat niet over God. Dat gaat over onze angst in zijn zondeval. Dat gaat over dat we ons veilig willen voelen. Maar heel vaak heeft de kerk, net als iedereen, als ieder mens, heeft de kerk ook die neiging van we maken het veilig, ons eigen hokje, eigen jargon, en we vertrouwen elkaar. En de boze wereld sluiten we buiten.
Nog steeds, hè?
Nog steeds. Dat is van alle tijden. En dat is de derde knecht. En daarom zegt Jezus het ook zo duidelijk. Hij zegt, let nou op als je met elkaar op weg gaat om mij te dienen. Dit is wat jou kan gebeuren. Dat je uit je eigen angst en uit je eigen onveiligheid gaat handelen. En dan moet iedereen die anders is, moet weg. En iedereen die anders denkt, die moet weg. En wat we gisteren ook zeiden, als ze anders denken over de doop, dan maakt hij ze gewoon dood. Dat, hè. Dat is de derde knecht. Die laat zich leiden door angst en door zelfhandhaving. En het bijzondere is, dat je ziet, hè, dat die drie mannen zijn de kerk. En twee van die drie mannen, die hebben een heel ander beeld van God dan die derde man. Die derde man heeft een beeld van God wat gekleurd is door angst. En het rare is, en dat maakt het verhaal toch ook wel heel wrang ook. Zijn Heer zegt het ook aan het eind tegen hem. Hè. Zo dus, oh jij vindt mij streng, en dan is die Heer pas streng. Weet je wel, als je dus zelf dat beeld hebt van ik moet bang zijn voor God, hij is gevaarlijk en hij is hartstikke streng, dan zegt God, nou ja, als je mij zo ziet, dan is dat ook wat je krijgt. Want die andere twee, die krijgen geen strenge God. En die hebben ook hun taak niet volmaakt gedaan, hè? Even voor de duidelijkheid. Omdat niemand volmaakt is. Dat staat hier niet, maar dat weet je dus van tevoren. Die hebben ook dingen gedaan waarvan die Heer zal zeggen, nou, het had iets beter gekund. Weet je wel, functioneringsgesprek na afloop. Dat is mooi en daar kan je nog aan werken. Weet je wel, dat geldt voor ons allemaal. Dus dit verhaal gaat er niet over dat we wel eens iets verkeerd doen. Dit verhaal gaat over dat godsbeeld van die mensen. En het erge is dat die derde man dus zijn eigen godsbeeld terugkrijgt. Hij laat zich leiden door zijn eigen angsten. En dan is God ook een strenge God. En die buitenste duisternis, ik zal het maar even heel plat zeggen, die komt dus eigenlijk niet bij God vandaan. Die komt bij die man zelf vandaan. Het zijn zijn eigen angsten, zie je, die hij oproept. Het is zijn eigen angst die hem in die duisternis brengt. Nou, hoe dat precies is, dat weten we niet. Wat ik er wel van begrijp, hè, dus over hoe het gaat met hemel en hel en eeuwig vuur, er staan maar weinig dingen over in de Bijbel. Dat weet ik allemaal niet, maar wat ik wel weet is dat er een hele dringende waarschuwing van uitgaat. Als je je laat leiden door je angsten, zegt Jezus, dan kom je in donker terecht. Dan wordt je wereld vol van angst. Ik heb het niet over, even voor de duidelijkheid, niet over onze psyche. Hè? Dat als je, ik heb zelf ook jarenlang paniekaanvallen gehad en zo. Dat is geen verzet tegen God of zo, weet je wel. Dat zijn gewoon dingen die gebeuren. En je lichaam en je ziel die kunnen aangetast worden. Die kunnen nare dingen gebeuren en dan moet je gewoon iets aan doen. zou ik maar zeggen, daar gaat dit niet over. Hè. Dit gaat veel dieper. Dit gaat over de wezenlijke onveiligheid die iemand voelt en zich daardoor te laten leiden. Nou, wat Jezus dus hier als les geeft is, als we vooral op onszelf gericht zijn, dan blijven we dus vastzitten aan onze fundamentele angst, aan de angst waar we sinds de zondeval mee leven. Dat komt doordat we aan onszelf gebonden zijn. En vandaar ook, het past allemaal zo geweldig aan elkaar, vandaar die grote opdracht van Jezus van richt je op de ander. Heb God lief en heb de naaste lief. En wat moet daarvoor gebeuren? Hebben we gisteren gezien, moet je bereid zijn om dood te gaan. Neem dagelijks je kruis op. Moet je bereid zijn om je eigen ego, om je eigen angsten te durven kruisigen. Om die dood te laten maken, je eigen gekwetstheid, weet je wel, al die dingen. En daar gaat dit verhaal dus ook over. Want als je dat niet doet, als je niet bereid bent om te sterven aan je eigen ik, als je niet bereid bent om je gekwetste gevoelens even te parkeren. Ik zeg niet dat je gekwetste gevoelens, dat je altijd weg moet doen. Hè. Je moet verstandig omgaan met de dingen. Je moet het soms uitpraten en bepraten, zover het kan, weet je wel. Je moet wel verstandig omgaan met jezelf. Maar dit gaat over iets anders. Dit gaat over als je daaraan aan vastzit, hè. Als dat je bestaan bepaalt, als je op jezelf gericht bent gewoon, dan blijf je gebonden aan die fundamentele angsten. En vandaar ook dat we de opdracht hebben om ons op God te richten en ons op de ander te richten. En dat past dus precies bij dit verhaal, want dit gaat over de opdracht die de leerlingen hebben. Jezus zegt, je krijgt een opdracht en dat moet je doen. Ja, ook. Of te maken heeft met de ervaringen die je tegenkomt in je leven. Heeft natuurlijk alles mee te maken, want we worden gevormd. We zijn allemaal min of meer beschadigd. Ik heb gisteren verteld dat ik 10 jaar verslaafd ben geweest. Dat gebeurt ook niet zomaar, dus er zitten ook diepe kerven in mijn ziel. En daar ga je mee aan het werken. En dat betekent dat ik sommige dingen niet zo goed kan. En dat ik die ook niet moet doen. Daar hebben we het gisteren ook even over gehad. Hè. Dat zei jij ook. Als je zelf te gekwetst bent, moet je niet uitstappen in een situatie die al die kwetsuren weer openrijdt. En een beetje moet je gewoon verstandig doen. Sorry voor mijn stem. Want we dienen God ook met heel ons verstand. Dus als je weet dat je ergens kwetsbaar bent, moet je het niet gaan opzoeken. Weet je wel? Hè? Net hoe je geworden bent. Maar dan zijn er weer andere dingen. Gewoon kan je op andere plekken weer dienstbaar zijn. Hè? Want we kunnen. Dus dit gaat niet over wat Jezus zegt. Ik geef je een taak die je aan kan. En dat betekent dus dat wij in principe deze opdracht aan kunnen. En die opdracht is wat we gisteren gezien hebben. Dat we God lief hebben en dat we de naaste lief hebben. En binnen die opdracht moeten we gewoon verstandig zijn. Als je iets niet kan, moet je het ook niet doen. Dat is te simpel. Ik ben gehandicapt. Je moet niet tegen mij zeggen, 100 meter hard rennen. Ik haal de deur nog niet eens. Weet je wel, dus dat is onzin. En dat geldt ook voor je ziel. Als je kwetsbaar bent op bepaalde terreinen, dan moet jij daar niet de hulpverlener worden. Dan laat je het aan iemand anders over. Dus dat is verstandig omgaan met je eigen zwaktes. Maar het principe is voor iedereen hetzelfde. Dat is, je hebt een opdracht om lief te hebben. En de manier waarop, dat doe je met je hele verstand, met je hele hart en met je hele ziel. Dus dat je niet met blindelings overal maar invliegen, maar dat doe je met verstand. Ja, er zit nog een puntje in, dat wil ik ook eventjes benoemen. En er ontbreekt nog iets in het gedrag van die derde knecht. En dat is heel raar. Ze zijn met z'n drieën, ze hebben alle drie een opdracht. En eentje durft het niet aan. Wat zou je dan doen? Als je twee collega's hebt die het wel kunnen. Raad vragen. Maar dat doet hij ook niet. Zie je wel? Hij is helemaal op zijn eigen. Hij is in beslag genomen door zijn eigen angsten. Maar het is er dus gelijk weer een hele mooie les in. Dat wil zeggen, als we zelf vastlopen, dan hebben we mensen om ons heen. Al die andere volgelingen van Jezus. Die dat wat wij niet zo goed kunnen, misschien wel kunnen. Weet je wel, soms is het even zoeken. Maar Jezus zegt dus ook hier indirect in dat verhaal, je bent wel met z'n drieën. Je bent met z'n allen. Dus wat ik niet kan, daar kan jij misschien mij mee helpen. Of jij kan het voor me doen. bijvoorbeeld, ik kan niet zo goed afwassen, zoals jij dat nu even straks bij mij komt doen. Zo flauw. Dat weet ik, daar maak ik ook alleen maar een grapje hoor. Zie je dat dat er ook in zit? De leerlingen zeggen, wat ga jij doen tegen Jezus? En Jezus zegt, ja, wat ga jij doen? Blijf je in je eentje zitten met je narigheid? Of stap je gewoon naar je vrienden toe die het misschien wel weten hoe het moet? Weet je wel, dat zit er ook in. Je bent met z'n allen, je bent met z'n drieën, zou ik maar zeggen. Hij heeft dus ook geen vertrouwen in zijn medemensen, zeg maar. In zijn medechristenen, laat ik het zo even zeggen. En dat heeft, als je dat doordenkt, heeft het ook weer heel begrijpelijk. Want hij ziet dat die twee mannen, die gaan gelijk aan de slag. Massa's geld, hartstikke goede zaken. En hij zit daar met zijn beetje geld, nou ja, een beetje. En het lukt hem niet, weet je wel. Denk eens aan je, vanuit je eigen ego. Je stapt niet zo gauw over die drempel om dan te zeggen, ja hoor eens, ik heb al minder, ik kan al minder goed dan jullie. Maar nou moet ik jullie ook nog om hulp vragen, weet je wel. Dus als vanuit je ego bedacht, kan je dat wel bedenken dat het zo werkt. Maar dat zijn dus de lessen voor ons als christenen, is dat we ons door dat ego niet laten tegenhouden. Dat als wij iets niet zo goed kunnen, dat je dus net weer, als waar we het bij z'n dagen steeds over hebben, dat je het ego even durft dood te maken, durft te parkeren en er overheen durft te steppen en zegt, jongens, ik zit met iets waar ik zelf hartstikke in vastloop. Kan jij me misschien helpen? Nou, dat kan over van alles gaan. Ik heb jarenlang ook bij opwekking in de nazorg gedaan. En het is ook op, maar dat weet je uit je eigen leven ook wel. Het is ongelooflijk wat er leeft in mensen. Het is ongelooflijk waar we allemaal in vast kunnen lopen. En dit verhaal zegt ons ook heel indirect, schaam je daar nou niet voor. Blijf er nou niet mee zitten. Want het is gewoon, het is bekend bij God. Ja, je hebt een drempel om het bij je buurman of je buurvrouw neer te leggen. Ja, dat is logisch, die drempel. Maar laat je die drempel je niet eindeloos tegenhouden. Want dan ben je die derde dienaar, weet je wel. Dan zit je vast in je eigen angsten. En we zijn er om elkaar te helpen. En ja, ook die dingen waar jij mee zit. Of waar je weet dat iemand mee zit. En die heel groot zijn. En die eigenlijk niet hardop durft te vertellen. Dat zijn nog steeds de dingen om met elkaar, om met elkaar te delen. En hulp te vragen bij de ander. En ja, als je bij mij komt. Of laat ik het anders zeggen. Als ik bij jou kom met iets in mijn leven. Waarvan je denkt, nou Arjan, dat doe je toch niet. Dan schrik jij het apenlazarus, weer zo'n mooi christelijk woord. En dan botsen allebei onze ego's. Hè? Want mijn ego die zegt, ik durf het niet te vertellen. En jouw ego zegt, wat een zwakkeling die Arjan. En dan moeten we allebei over ons ego heen stappen. En dan moeten we allebei naar die stroom van liefde en van genade toe. En dat kan. En dat kan. Dat is wat Jezus impliciet in deze opdracht geeft. Want, moet je eens kijken hoe Jezus omgaat met die twee dienaren die wel dus al die tijd, lange tijd staat er, voor hem aan de slag geweest zijn. Kijk maar in vers 21. Dat is die van die 5 talenten. En daarna komt die van die 2 talenten. En, let op, die Heer die zegt letterlijk hetzelfde tegen degene die met 5 talenten heeft gewerkt, als tegen degene die met 2 talenten heeft gewerkt. Hij zegt, je bent een goede en betrouwbare dienaar. En je bent betrouwbaar gebleken in het beheer van een klein bedrag. Nou ja, 5 keer 15 jaar salarissen. En ik zal je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je Heer. En dat zegt hij tegen allebei. Zie je dat er totaal geen verschil is voor God of je nou een heel groot werk of een heel klein werk doet, of je heel veel vaardigheden hebt, weet je wel, als je op de televisie bent, of een wereldwijde bediening hebt, dat zijn de echte mannen Gods. Nou, dat zijn helemaal niet de echte mannen Gods, dat zijn gewoon mannen die toevallig in die positie zitten, en God zegt, nou doe jij dat maar. Maar word vooral niet al te trots, groot gevaar bij dat soort dingen. En bij iemand anders zit je, dus als je zelf in een heel klein hoekje van de wereld zit, ook als je misschien denkt van, nou, mijn leven is vol van mislukkingen, ik kan eigenlijk niks en er wil niemand vrienden met me zijn. En nou, je neemt het, hè. We kunnen in een heel klein hoekje zitten in de wereld. Het maakt voor God helemaal niets uit. Hij kijkt niet of je heel erg geslaagd bent en of je hele grote dingen gedaan hebt en of je 1000 bekeerlingen binnenbrengt aan het eind van de rit. Hij kijkt alleen of je goed en trouw bent geweest. En dat geldt dus ook in het kleine hoekje. Als jij in het verdomhoekje zit in het leven, dan is de enige vraag van Jezus, is: ben je goed en ben je trouw geweest? Niet heb je een wereldwijde internationale bediening opgezet. Dat is helemaal de vraag niet. Dat kan hem helemaal niet schelen. Hij behandelt ze allebei hetzelfde. Ja, als je zo'n heel groot, als je 5 talenten krijgt, dan worden er ook 5 van je teruggevraagd. Plus, hè. Plus de opbrengst. Dus dat is ook een enorme verantwoordelijkheid. Maar zie je dat er geen enkel verschil is. Dus de opdracht is voor ons allemaal hetzelfde, zoals we gisteren ook gezien hebben. God liefhebben en de naaste liefhebben. En of dat in zo'n klein hoekje van de wereld is. Had ik een voorbeeld van Jezus, van Jozef ook al genoemd. Ja, ja. Die, of in de eerste dag heb ik dat geloof ik genoemd. Die zat in een heel klein hoekje van de wereld. Hij was totaal onzichtbaar. Een slaaf van 17 jaar die binnen een paar jaar doodgewerkt zou zijn. En niemand kon zien of hij iets goeds deed. Kwam niet in de krant, kwam niet op televisie. Er waren geen social media. Hij kon niet op Facebook zeggen van nou heb ik wat goeds gedaan voor mijn heer. Weet je wel. Hij was totaal onzichtbaar. Maar het water stroomde door hem heen. Hij was liefde en genade en het werkte in zijn omgeving. Eerst bij Potifar en toen in de gevangenis en toen bij de farao. En uiteindelijk zitten wij hier allemaal vanwege Jozef. Weet je wel, als er iemand ergens in een klein hokje heeft gewerkt, dan was hij het wel. En als hij nooit dat hokje uit was gekomen, was het ook goed. Als hij zich inderdaad daar in 5 jaar had doodgewerkt, wat gebruikelijk was voor slaven, dan was het ook goed geweest. En dan zouden wij denken van, dat is een onvervuld leven. Maar voor God niet. God kijkt alleen maar of je goed en trouw bent geweest. Dus ja, wat Jozef deed was geweldig. En ik vind het verhaal ook schitterend. Ik heb er niet voor niks ook een boek over geschreven. Want uiteindelijk gaat het over, ook over God liefhebben en je naaste liefhebben. En waar je motivatie zit om je naaste lief te hebben. En dan zie je, je hoeft het boek niet te lezen hoor, over Jozef. Je kan het in één woord samen, in één zin samenvatten. En het is, wie een zoon is, is een broer. Dat is de strekking van het verhaal van Jozef. Die broers die worstelen, die willen hun broer er niet bij. En ze bedriegen hun vader. En uiteindelijk, bij de ommekeer, vertelt zo even uit mijn hoofd, hè, je kent dat verhaal wel. De ommekeer is niet als Jozef op de troon zit. De ommekeer is als Juda tegen Jozef zegt, je moet Benjamin, moet je laten gaan, pak mij dan maar. Want, zegt hij, ik zou het verdriet van mijn vader niet kunnen aanzien als hij die zoon zou kwijtraken. Nou, daar zie je het proces waar die broers doorheen zijn gegaan, is dat ze eindelijk weer broer willen zijn. Maar niet, Juda zegt dat niet omdat hij van Benjamin houdt. Misschien vindt hij hem wel een verwende klier. Staat er niet bij, hè, waar we het van de week over hadden. Je hoeft niet iedereen aardig te vinden. Hij doet het niet omdat het moet, maar hij doet het uit liefde voor zijn vader. Nou dat, hè, dat is de diepe boodschap van dat verhaal en dat is het evangelie. We hebben God lief en daarom hebben we de naaste lief. Het hele verhaal van Jozef is precies hetzelfde als onze grote opdracht. God lief hebben en de naaste lief hebben. Omdat we zoon zijn. Jullie begrijpen dat wel, ik hoef niet speciaal dochter erbij te zeggen. Jullie kennen de terminologie van de Bijbel. Dat geldt voor ons allemaal. Omdat we zoon zijn, zijn we broer. Omdat we vader geen pijn willen doen, willen we het allerbeste voor onze broer en zus, voor de mensen om ons heen. Nou, dat is wat we hier ook zien in dit verhaal. Er wordt gevraagd, er wordt gekeken, er wordt alleen maar gekeken. Jezus zegt, je krijgt een opdracht. En het enige waar ik naar kijk is of je goed en trouw bent. Nou, daar gaan we nog even bij stilstaan. En dan gaan we daarna even een koffiepauze houden. Want dat goed en trouw, dat is wel iets. Want zijn wij goed en trouw? Soms. Een beetje. Min of meer. Niet altijd. En dus in ieder geval niet helemaal. En deze Heer weet heus wel dat ze ook wel eens, dat het niet altijd helemaal volmaakt is geweest. Maar hij zegt dus aan het eind, zegt hij, je bent goed en trouw geweest. Maar een mens is niet goed. Jezus zegt hetzelfde, hè. Als er tegen hem gezegd wordt, goede meester, dan zegt hij, nou hoor eens, er is niemand goed, geen mens. Alleen God is goed. En trouw is net zo'n soort verhaal. Trouw, hè? Geloof, trouw, vertrouwen, betrouwbaarheid, daar hebben we het over gehad. Dus die Heer, die heeft geloof in die knechten. En hij zegt, dus die Heer is trouw aan zijn knechten. En hij zegt, en ik zie aan jou terug dat je trouw bent aan mij. En dat vind ik zo mooi in dit verhaal, is dat God naar ons kijkt en hij zegt, ben je goed en trouw geweest? En dat gaat niet over hoe goed wij zijn, dat gaat erover dat God dus dingen van zichzelf terugziet in ons. Want God is goed en God is trouw. En we hebben dat niet van onszelf, toch? Wij moeten er moeite voor doen. We moeten steeds keuzes maken. Ga niet vanzelf. En de waardering die die Heer voor zijn dienaren heeft, de waardering die God voor ons heeft, die kijkt dus alleen maar naar, zie ik iets van mijzelf, hè? Ziet God iets van zichzelf in ons terug. God is goed. God is trouw. Nou, schitterend. Dat is gewoon waar er ook steeds al die verhalen over gaan. Je ziet het hier weer. Deze mensen zijn God geweest. Ik zeg het even in de terminologie waarin wij het nou steeds erover hebben. Want ze zijn goed en trouw geweest. Ze vertegenwoordigden God. Ze vertegenwoordigden hun Heer. En dat is de vraag voor ons christenen ook. Weet je wel, we hoeven niet de mond vol te hebben over God. We moeten God doen. Je mag ook over God praten. Hè? Dat moet je vooral doen met al die mensen in Hengelo. En wij allemaal, waar dan ook. Maar dat is niet de grote opdracht. De grote opdracht is God te zijn, zeg maar. Lief te hebben. Niet over hem te praten. Dat mag ook, is ook nodig. Ja, ook, dat hoort er allemaal bij, maar dat is allemaal een God liefhebben en de naaste. En dat is wat je hier ziet, hè. Want die, nou, Jezus zegt van, de leerlingen zeggen, wat ga je doen? Jezus zegt, nou, jij gaat iets doen en ik ga dat namelijk in jou doen. Ik ga kijken hoeveel er van mij in jou is. Dat is het ding. Dus wat ga jij doen? Nee, wat gaan jullie doen? Wat gaan wij doen? Nou, dat is wat wij doen. En je ziet hier dan ook wel, dat gaat niet over hele verhalen. Het gaat niet over de leer. Het gaat niet over wat waar is en wat niet waar is. Al die verhalen die Jezus hier op het eind van zijn bediening tegen zijn leerlingen zegt, dus een heel indringend moment, die gaan over wat je doet. Die andere twee verhalen ook. En straks gaan we nog wat meer erover lezen. Dat gaat over wat je doet. Niet over wat je gelooft. Niet over wat je vindt. Maar over wat je doet. En dat doen, dat wordt dus aangestuurd door, zeg maar, die goedheid en die trouw. Door dat vertrouwen in God. Nou, dan nog even een laatste dingetje. En dan gaan we echt aan de koffie, hoor. En dat is die vraag van, dat God vertrouwt ons toe wat we aankunnen. Dat moet je even niet door in de war laten brengen. Dat betekent niet dat alles goed gaat in je leven, hè. Want ook christenen kunnen in de vernieling raken en we kunnen in de war raken. We kunnen in een psychiatrische inrichting terechtkomen. Dat kan allemaal, weet je wel. Dat betekent niet dat je iets verkeerd hebt gedaan. Die dingen gebeuren. Mens is kwetsbaar. Dus hier staat niet dat we krijgen wat we aankunnen. Dat betekent niet dat alles comfortabel en goed zal zijn. Dat moet je terughalen naar de opdracht. De opdracht is liefhebben. En we gaan het nog even hebben over wat die talenten zijn. En daar sluiten we mee af. En die opdracht, daar krijgen we dus wat we aankunnen. Nou, dat is al een hele diepe, hè? Dat is al een hele grote. Dat betekent dat alle situaties waar we in terecht kunnen om lief te hebben, en we weten uit ervaring dat het niet altijd lukt, dat het niet gelijk lukt, dat ze vaak domme dingen doen, maar we weten ook dat dat in het hele pakket zit. God weet ervan, hè? Jezus weet ervan. Hè? Iedere dag weer gaan we met onze mislukkingen naar hem toe. Dat weet hij allemaal, dat is het hele punt niet. Maar die opdracht om lief te hebben, die zullen we aankunnen. Nou, dat vind ik werkelijk heel erg bemoedigend. Denk nog maar eventjes door. Die talenten, waar staan die voor? Nou, niet voor onze vaardigheden. Waar staat het dan wel voor? Nou, het is het bezit van die Heer. Dus God geeft zijn bezit in beheer aan ons. En wat is het bezit van God? Liefde. Je lichaam. Zijn liefde, zeg. De aarde, alles is toch van God? Het is wel bedorven, maar het is nog steeds van God, hoor. Alles is van God. En dat is, de leerlingen zeggen, we moeten steeds de setting van het verhaal houden. De leerlingen zeggen, wat ga jij doen tegen Jezus? En Jezus zegt, nou, ik ga alles aan jou toevertrouwen. Alles. De aarde. De wereld. Dat is dus hartstikke groot. Dat is enorm vertrouwen. Dat betekent dus dat alles in jouw eigen leven, dat zijn die talenten. Alles, ja, iedere situatie, ieder mens die je tegenkomt, is een opdracht van God. Een opdracht om lief te hebben. Op welke manier, dat is allemaal verschillend. Soms is het gewoon een babbeltje bij de koffie en soms is het even zwaaien. Maar alles is dus een opdracht. Heel ons leven, alles. De plek waar we wonen. De wereld waarin we leven. Gewoon, waar we het gisteren over hadden, of eergisteren, slavernij, weet je wel, dat mooi overhemd. Slavernij is ook als een verantwoordelijkheid. Hoe ga je ermee om dat er tientallen miljoenen mensen in slavernij leven? Nou, dat kan je niet allemaal oplossen. Maar op het moment dat het in jouw wereld komt, dan zijn het jouw talenten. Hè? Dan is het wat God in jouw wereld plaatst. En daarin geeft hij je wat je aan kan. Dus, dan is het mooie dat die opdracht, hè, die opdracht die gaat niet over hoeveel het oplevert. Die opdracht gaat alleen maar over of jij in jouw situatie goed en trouw bent geweest. Zo eenvoudig eigenlijk. En zo razend moeilijk, hè, want het is af en toe niet makkelijk. Maar zo eenvoudig is het. En daar mogen we op vertrouwen. Daar mogen we trouw zijn aan God. Want God zegt, nou, jij kan dat aan. En dat leer ik in de praktijk. Dat leren we, denk ik, als christenen in de praktijk steeds meer. Je komt in allerlei situaties. Ik heb heel veel situaties in mijn leven waar ik graag zou willen weglopen. Misschien wel heel herkenbaar. En God, en steeds meer besef ik van, ja, dit is mijn wereld en hier moet ik het mee doen. En dit is de opdracht. Dus als er iets moeilijks gebeurt, is het een opdracht. En nee, ik kan niet alles oplossen. Ik kan de ziekte van mijn vrienden niet oplossen. Ik kan niet oplossen, maar het is wel mijn opdracht om dan goed en trouw te zijn in die omstandigheden. Ik had een hele lieve vader, en daar ga ik echt mee eindigen. Een geweldige man, vond ik zelf, maar ik heb één ding van hem geleerd. Hij was zo aardig dat hij altijd om alle moeilijkheden heen liep. En als je om moeilijkheden heen loopt, dan worden ze groter. En dat heb ik in het leven van mijn vader gezien. En ik heb me voorgenomen om dat niet te doen. En het evangelie helpt me daarbij. Deze opdracht helpt daarbij. Die grote dingen in ons leven waar je eigenlijk omheen wil lopen, dat moet je niet doen hoor. Want dan worden ze alleen maar groter. Het is net als het volk Israël, weet je wel, die bij het land, beloofde land aankwam. Zeggen, nou, het ziet er wel ingewikkeld uit. We doen nog even een rondje. Ja, een rondje van 40 jaar. En dat is in ons leven ook. Als je die dingen, die als een opdracht naar ons toe komen, niet dat je alles kan oplossen, maar goed en trouw zijn in die situatie, loop er niet omheen, weet je wel. Pak het gewoon maar aan. Soms moet je even nadenken, dat is voor alles. Je moet het met verstand doen, je moet je rust nemen. Maar loop niet om de moeilijkheden heen. Want dat is dat die derde, dat zeg ik niet over mijn vader hoor, is alleen een voorbeeldje, maar dat is wat die derde knecht deed. Die liep er omheen. En zijn omweg werd heel groot. En die eindigde in het donker. Jezus zegt, ga maar gewoon head on. Hè. Ga er maar gewoon in. Want ik vertrouw je. Dus je zal wel eens slikken. En af en toe ben je even buiten adem. Maar je kan het aan. Dat is bemoedigend eigenlijk. Hè, wat Jezus hier geeft aan zijn leerlingen. Nou, dan wordt het tijd voor koffiepauze. Hè. Daar zijn we nou wel aan toe. Even laten bezinken. Mijn kopje koffie. En we blijven eventjes nog steeds in hetzelfde hoofdstuk. En, want we zitten nog steeds, en dan zitten we dus nog steeds in die sfeer, hè, van wat gaat u doen, Jezus, en wanneer komt het eind? En Jezus zegt, nou, wat gaan jullie doen? Maar hij gaat ook nog iets over het eind zeggen. En daar gaan we een stukje van lezen vanaf vers 31. Matthäus 25, sorry hoor, vanaf vers 31. En ik zou willen vragen, wil iemand dat lezen en dan, nou, eens even kijken. Nou, maar weer dat hele stuk van 31 tot 46, alsjeblieft. Wil iemand dat? Dankjewel. We lezen het expres even helemaal, omdat we ook weer het hele verhaal zien en dus ook die ernstige waarschuwingen en ook het eeuwige vuur. Want we doen niks af van het evangelie. Jezus is heel erg duidelijk. Maar voor vandaag wil ik wel even focussen op waar we deze drie dagen steeds over hebben. Over wat we doen, hoe we God leven. Hè? En niet naar het eind kijken van waar het eventueel op uitdraait, maar over hoe wij leven, hè? Hoe God in ons leven is. Want daar hebben we het steeds over. Hè? Wat doe jij, wat doet u, zegt ze tegen Jezus. En Jezus zegt, wat doen jullie? En dan zie je hier, en dat is toch wel het meest sprekende uit het hele gedeelte, vind ik, in dit verband, is dat al die mensen, ik zal maar zeggen de plussers en de minners, degene die wel goed en trouw zijn en degene die niet goed en trouw zijn, die doen het allemaal onbewust, zie je dat? Ze zeggen allemaal, nou, ik heb je niet gezien hoor, ik heb u niet gezien. Dus ze doen het onbewust, daar hebben we het steeds over, hè? Daar hebben we het ook over die knechten over gehad. Ze doen gewoon hun opdracht, ze doen het onbewust. Ik zal het expres even een beetje raar zeggen. Het gaat niet over mensen die naar de gevangenis gaan en tegen de gevangenen zeggen, nou, God heeft tegen me gezegd dat ik jou een glas water moet komen brengen. Hier is een glas water, dat moet ik jou van God geven. Weet je wel, je hebt mensen die overal het label van God op willen plakken. Ze doen het gewoon. En als Jezus tegen ze zegt, nou, dankjewel dat je dat voor mij hebt gedaan, dan zegt hij, hè, voor u? Deed het gewoon. En ze doen het vanuit de motivatie waar we het elke keer over gehad hebben, omdat Jezus in je leven is, omdat je wil dat het water stroomt, omdat het water eigenlijk al vanzelf stroomt, omdat je je opdracht wil doen van God en de naaste liefhebben. En daar sta je niet iedere keer bij stil en je mag niet iedere keer op een stem uit de hemel of je dat moet gaan doen, maar je doet het gewoon. Nou, dat vind ik een schitterend aspect. Dus als de basis er is, weet je wel, als God er is in je leven, als Jezus er is, dan ga je niet bij iedere kruising vragen, God, wat is uw plan? Moet ik nou naar de gevangenis of moet ik niet naar de gevangenis? Moet ik nou water nemen of Ranja of Sisi? Weet je wel, je gaat niet, nou, er zijn mensen, ik zeg het expres een beetje zo, er zijn mensen die bij iedere stap, ik heb het zelf kort na mijn bekering ook gedaan, bij iedere stap vroeg ik aan God wat ik moest doen. Nou, op een gegeven moment, ik woonde in Amsterdam, hè, ik ben daar verslaafd geweest en ik huppelde daarin, ik huppelde daar in die stad rond. En toen kwam ik tot geloof. En toen ben ik zelf op de wallen onder verslaafden gaan werken een jaar lang. En ik had heel erg behoefte aan die leiding van God. En op een gegeven moment vroeg ik alles. Hè, en ik had zo'n schriftje. En naar links schreef ik wat ik bad. En rechts wat God gaf. En dat was geweldig, weet je wel. Maar die rechterhelft die werd steeds leger. Dus ik kreeg steeds minder gebedsverhoren. Dus daar moest ik over nadenken. En wat ik leerde, was dat ik niet bij iedere stap God moest vragen om alles te doen, maar dat ik me wel moest gaan doen. Snap je? Dat, hè? Dat we het gewoon gaan leven. Want op een gegeven moment was het zo erg, echt hoor, ik schaam me een beetje voor, ik vertel het lekker toch. Oh, jij zit er al klaar voor. Dat ik op een gegeven moment echt, dat ik dan in Amsterdam liep en zeg, nou heer, wat zal ik doen? Zal ik iets, weet ik niet meer wat, maar zal ik iets wel of niet doen? En nou, als er een rode bus langskomt, doe ik het wel. En als er een blauwe bus langskomt, doe ik het niet. Herkenbaar? In het begin doe je dat. En misschien helpt God daar ook wel eens doorheen. Maar dit is kinderlijk. Daar moeten we niet in blijven zitten. Dat is, weet je wat, dat is het kind wat iedere tijd dat handje nodig heeft. Uiteindelijk gaat het om dat we leven. Dat we het doen. En dat zie je hier dus, bij deze mensen terug. Bij het oordeel zie je het terug. Dat we allemaal onbewust zijn van wat we doen. Wat ik net ook zei, hè, we hebben geen idee wat die geest in ons doet. We hebben echt geen idee. Een paar procent zien we ervan. Deze mensen zeggen allemaal, ik had geen idee hoor, maar ze doen het wel. En, ook een heel belangrijk aspect natuurlijk, wat hier helemaal ontbreekt, ik zal het eerst even in het negatieve zeggen, dat is het geloof, dat is de leer, dat is de kerk, dat is wat je ergens van vindt. Daar gaat het allemaal niet over. Het gaat allemaal over wat ze doen. Het gaat alleen maar over wat ze doen. En natuurlijk moet je het wel eens over de leer hebben. En natuurlijk heb je het wel eens over dingen die je vindt. Maar het gaat uiteindelijk om wat je doet. Het gaat uiteindelijk om, hè, daar waren we mee begonnen, om dat levende water, dat stroomt. En dat levende water stroomt niet in de zin van, ik zal je even vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Dat dacht ik in het begin ook als christen, dat je overal een antwoord op moest hebben als christen. Nou, mooi niet. Tenminste, het is mij niet gelukt, misschien een van jullie, maar het lijkt me niet waarschijnlijk. Het idee is dat het water stroomt. En dus is niet fout, het is niet verboden om het ook wel eens over de leer te hebben. En hoe kijk je daarnaar en wat leren we? Maar uiteindelijk zegt Jezus, wat heb je nou gedaan? Ben je goed en trouw geweest? Hè? Ben je God geweest? Ik hou het expres in die termen even. Ben je God geweest? Ben je goed en trouw geweest? Ben je mij geweest? Dat is waar hij naar kijkt, net als in die gelijkenis. Hij had dat al aangegeven. Heb ik mijzelf, ik praat even alsof God spreekt, heb ik mijzelf in jou teruggezien? Nou, dat is Jezus' laatste boodschap. Ik bedoel, indringender kan het niet, hè. En het is onze eerste boodschap. Om daarnaast God lief te hebben en daarnaast de lief te hebben als jezelf. En kijk maar eens naar de volgorde van deze verhalen. Het begon met die tempel. Nou, daar hebben we gisteren van gezien, dat ga ik nu niet allemaal herhalen. dat die tempel en een beeld was van de macht van God en een beeld van de macht van de Romeinen. Dus als Jezus het erover heeft, heeft hij het ook over ons leven. Nou, dan gaat hij dan ook vertellen. Dan gaat hij 3 keer in de gelijkenis vertellen, wat doen jullie? En inderdaad, en ik hou van jullie en ik wil jullie allemaal erbij hebben. Dus pas op de valkuilen. En dan zie je goed en trouw zijn. En wat doe je? Wat wordt er zichtbaar in je leven? En dat is dus weer, hè, en we hebben het ook over de 10 woorden gehad en zo. En het is weer, het gaat allemaal over dat God tegen ons zegt, eer mij met je daden. Ook al ben je beperkt. Weet je wel, dat lezen we elke keer. Ook al gaat het geregeld mis. Dat is helemaal het punt niet. Maar eer mij met je gedrag. We eren God met ons gedrag. Dat is zo'n ontzettende diepe boodschap. Nou, ik wil nog 1 dingetje ter afsluiting daarnaast zetten.
Ja. Over, ik vind dat mooi wat je dat aanhaalt, dat die mensen ook zo duidelijk vragen, wat heb ik dan gedaan?
Ja.
Ik vind het een wonder van Gods genade dat hij ons bewaart voor ons ego. Want als wij ons bewust worden dat wij zo goed zijn, dan hangen wij de grote piet uit en dan doen wij het goed.
Ja.
En dat is het wonderlijke, dat God onmerkbaar door ons heen werkt,
ja,
om ons te bewaren voor ons ego, dat wij de grote piet gaan uithangen.
Ja.
Mooi,
hè? Ja. Dat is ook, we hadden het er van de week ook al even over. Ik word altijd heel voorzichtig als mensen roepen, God zeg me dit en God zeg me dat. En ik moet van dat, God, dat kan wel eens gebeuren. God roept wel eens wat. Maar dit, hè, zoals je zegt, dit is het, we doen het gewoon. En je weet eigenlijk al, dat bedoel ik niet, moet je niet persoonlijk aantrekken hoor, als het voor jezelf in je eigen sfeer zit. Maar je weet eigenlijk al, ik heb het over mezelf. Over ons allemaal eigenlijk. Je weet eigenlijk al dat als je op God beroept voor wat je doet, dat je eigenlijk al in je ego zit. Dat is waar het op neerkomt. God wil dat ik dit doe. God zegt dat ik jou een glas water moet brengen. Het is verschrikkelijk om dat tegen mensen te zeggen. Want dan ben je er helemaal niet voor hun. Ja, ja, God zegt het, dus ik ben heel belangrijk. God praat tegen mij, zelfs over een glas water. Let op, hè. Hey, ah. En het tweede is, want ik kom niet voor jou, maar ja, het moet, hè. Nou, God heeft het gezegd. Ik had liever zitten Netflixen vanavond, maar ik moest van God naar jou komen. Weet je wel? Dus je ziet dat het zo in het ego zit, dat soort dingen. Nou, en dat vind ik geweldig, dat onbewuste hier. Ik wil nog één, we gaan even, dit is allemaal met van die spannende teksten. We gaan even nog terug naar nog een enge tekst. In Matteüs 8. Dat is het eind van de bergrede in Matteüs 7. Ik zeg het verkeerd. Dat is het eind van de bergrede. En als ik even de dingen in een verband zet, hè, dat we niet verder eruit gaan plukken weer. De bergrede begint Jezus met, weet iemand wat de eerste uitspraak van Jezus in de bergrede is? Niet spieken, hè? Ja, wie? Ja, zalig zijn, afhankelijk van je vertaling. Hè. Ik ben opgegroeid met de MBG-vertaling. Er staat zalig de armen van geest. Dan dacht ik altijd dat het over geestelijk gehandicapten ging. Ja, serieus hoor. Er zijn veel mensen die dat denken. Maar de NBV en andere vertalingen zeggen beter zalig de nederigen van hart. Dat is waar het over gaat, hè. Nederigheid. Nederigheid is de sleutel. Daar beginnen de zaligsprekingen met de bergreden mee. En dan, ik heb de bergrede ook vaker uitgelegd als in het hart van de bergrede staat het Onze Vader. En uiteindelijk, als je daarover nadenkt en als je naar die hele bergrede kijkt, dan zie je allemaal ondoenbare opdrachten. Ik in ieder geval wel. Dat red ik allemaal niet wat er staat. Maar het hart van de bergrede is het Onze Vader. En dat laat eigenlijk zien dat het gaat ook weer, die hele bergrede gaat over Jezus in ons. Ik ga het niet allemaal uitleggen, ik vat het even kort samen, maar zo kijk ik ernaar. Dus het gaat uiteindelijk allemaal over wat Jezus in ons doet. Dat past helemaal bij waar we het nu over hebben. En als je dan in hoofdstuk 7 bent aangeland, dan ben je dus al aan het eind. Dan heeft Jezus al die dingen, heel veel dingen uitgelegd. En dan begin ik even bij vers 12. En dan zegt Jezus, behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie behandelen. Dat is het hart van de wet en de profeten. Nou, dus weer met andere woorden gezegd, wat we gisteren ook al gelezen hebben, waar we het van de week over hebben. Dus je handelt eigenlijk vanzelf vanuit je eigen ego, maar laat dat nou zitten en behandel die ander zoals je behandeld wil worden. Zoals je zelf zou willen overleven in de wereld. Vers 13, ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Dan heb je weer de waarschuwing. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg er naartoe, en slechts weinigen weten die te vinden. Even bij stilstaan. Ken je allemaal die platen van de brede en de smalle weg? Die heeft, ze worden nog steeds verkocht. Die hangen misschien wel bij jezelf thuis. Ja, maar ik ga er iets naars over zeggen. Hou je vast. Hou je vast. En het komt uit het verband. Hè. Ik heb het iets bij... Oh nee, dat is... Ik heb ook een boekje over de bergreden geschreven, maar dat is uitverkocht, dus ik kan het niet teruglezen. Het staat nog als pdf op de site, maar... Dus ik kan het niet heel uitgebreid nu het erover hebben. Maar we gaan straks nog even doorlezen en dan zie je het uit het verband ook wel. Die platen, die zijn van de brede weg. Dat zijn de cafés en de kroegen en het voetbalstadion en you name it. En de smalle weg, dat is de kerk en de Bijbelstudie op de Bethel. Hè? Ah, oké, okay. Nou, we komen er wel. De Bijbelstudie op de Bethel en de kerk en allemaal dat soort dingen. Hè? Dat is het beeld, het klassieke beeld. Ik ben zo vrij om te denken dat het daar helemaal niet over gaat. Dit gedeelte, en we gaan het zo doorlezen, dat gaat over hoe je met het woord van God omgaat. Hoe je met de woorden van Jezus omgaat. Hij is zijn reden aan het afsluiten en hij heeft al die dingen gezegd. En hij heeft eigenlijk impliciet gezegd, dat kan je alleen maar door mij doen. Dat sluit allemaal aan bij waar we het nu over hebben. En dat hele slotstuk gaat over, hoe ga je nou met mijn woorden om? Want het eindigt straks, vanaf vers 24 gaan we niet helemaal lezen, met het huis bouwen op de rots en het huis bouwen op het zand. Weet je wel, daar houden we ook vaak aparte losse preken over, maar het gaat dus over... Vers 24, wie deze woorden van mij hoort en er naar handelt. Dit hele slotstuk gaat over het woorden van Jezus en hoe we ermee omgaan, denk ik. En dan gaat het ook over die nauwe poort en die brede poort. Dat gaan we straks ook zien aan het stukje wat er tussen staat. Want die nauwe poort en die brede poort gaat niet over kerken en kroegen. Dat gaat helemaal niet over. Volgens mij kan je heel liefdeloos in de kerk zitten en heel liefdevol in de kroeg. Of heb ik eens verkeerd? Ja, toch? En de vraag is of we goed en trouw zijn. De vraag is niet of we in de kerk zitten. Het is goed hoor, om naar de kerk te gaan. Niks mis mee. Maar de vraag is of we goed en trouw zijn. En als je liefdeloos in de kerk zit, kan je beter liefdevol in de kroeg gaan zitten. Kennen jullie Adriaan Plas? Vaststellen, die schrijft van die prachtige dingen. Op een gegeven moment was hij helemaal hyper. Want hij was kringleider geworden, of assistent kringleider. Ik kan het zo mooi humoristisch vertellen. En dan, hij liep zijn benen uit zijn lijf om iedereen te helpen. En hij had geen tijd meer voor zijn eigen gezin. En de wasmachine van zijn vrouw was stuk, die moest hij even repareren. En wekenlang sloeg hij dat maar over. En op een gegeven moment kreeg hij een boodschap dat er in het café om de hoek zat een gezin in nood op hem te wachten. Dus hij rent er naartoe, want hij was voortdurend iedereen aan het helpen. Het was zijn eigen gezin. Nou is de pub in het Engels, in Engeland iets anders dan de kroeg bij ons. Hè? Dat is veel meer familiegebeuren. Maar los daarvan, daar was dus liefde in de kroeg, zou ik maar zeggen. Hè? Snap je? En toen drong het tot hem door van, oh, ik kan beter de wasmachine van mijn vrouw eens een keer gaan repareren. Dus ik vind het prachtig om te lezen, die man. En nou, die nauwe poort en die brede weg, dat gaat over hoe je met Gods woord omgaat, denk ik. Want we gaan even het vervolg lezen, moet je maar kijken, vers 15. Dus Jezus heeft dat net gezegd van die nauwe poort en die brede weg. Dan zegt hij, pas op voor valse profeten die in schaapskleren op jullie afkomen, maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen. Evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dat is weer de waarschuwing dus, hè. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen. En let op, hè, een tekst waar ik lang bang van ben geweest, maar we lezen hem nu in het verband. Niet iedereen die Heer, Heer tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt, daar heb je het weer, hè, het gaat altijd en eeuwig over wat we doen, naar de wil van mijn hemelse Vader. Op die dag, hè, daar hebben we het net over gelezen, over de dag van het oordeel, zullen velen tegen mij zeggen, Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? En hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam? En dan zal ik hun rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Zo, als je het over een waarschuwing hebt, hè. Nou, heb ik altijd de angstaanjagende tekst gevonden. En dat vind ik nu helemaal niet meer. Maar dan ook echt helemaal niet meer. En natuurlijk, de waarschuwing is heel streng. Maar weer, wat jij ook zegt, het is de liefde van God die iedereen erbij wil hebben. Want waar gaat het over? Kijk maar, want daarna gaat hij het uitleggen met die gelijkenissen van het huis op zand en het huis op de rots. Het gaat allemaal over hoe je met zijn woorden omgaat. Daar gaat het over. En hier staat het weer, hoe je handelt. Nou, daar is het weer. Hè. Wij kunnen dus profiteren en we kunnen demonen uitdrijven en we kunnen wonderen doen. Er is geen twijfel aan. Dat gebeurt. Dat gebeurt allemaal. Alleen zeg ik altijd, wees voorzichtig met mensen die alleen daarop focussen, want het is niet het doel van het evangelie. Dat zie je hier ook. Want je kan dus wonderen doen en God kent je niet. Wat is er dan verkeerd? Nou, we hebben het net al gelezen in de gelijkenis van die talenten. Die relatie is er niet. Die wederzijdse trouw is er niet. Want God maakt zijn woord wel waar. Als wij bidden, kan hij wonderen doen. Maar als ons hart er niet is, als het geen liefde en genade is waarin we bezig zijn, als het niet goedheid en trouw is, maar als het gewoon prestatiegericht is, als het, nou you name it, hè, als het allemaal motivatie vanuit ons ego is, we kunnen vanuit ons ego gemotiveerd, kunnen we grote dingen voor God doen. Dat kan echt, hè, het staat hier. En je kan dus een geweldige dingen doen. Maar als je ego voorop loopt, als je op jezelf gericht bent en niet op God en op de ander, dan zegt Jezus, ja, maar wie ben je eigenlijk? Want waar was de relatie? Want je was niet op mij gericht. En dat hebben we net allemaal gelezen. Dus daar gaat dit over. Dus als wij op God gericht zijn, dan hoeven wij dus helemaal niet hier bang voor te zijn. Ook niet met al ons geklungel, hè, wat we in de wereld doen. Ook al die domme dingen die we doen. Dan hoef je hier niet bang te worden van die tekst. Als je hart maar op God gericht is, zeg maar. Dat is waar deze teksten over gaan. Dat is wat de smalle weg is. Dat is dat we elke keer dat ego durven te dumpen. Durven te zeggen, nou moet je eventjes je mond houden, ego. Nou ben je eventjes dood. Want nou wil ik dat er water uit me stroomt. Liefde en genade en trouw, dat moet er zijn. En daarbij struikel je en doe je dingen verkeerd. Ik blijf het gewoon maar herhalen. Want het is zo belangrijk dat we ons dat bewust zijn. Dat is helemaal het punt niet. Dat is helemaal het punt niet. Het punt is dat we goed en trouw zijn. En als die trouw er is, hè, dat is dat woord geloof, hè, trouw, is hetzelfde. Trouw betekent niet dat wij, geloof betekent niet dat wij een goede voorstelling hebben van hoe God is en een goede voorstelling. Weet je wel, geloof betekent dat we trouw zijn aan God. Geloof is trouw, hoe dan ook. En dat is wederzijds. Trouw betekent dat je elkaar vasthoudt in moeilijke omstandigheden. Nou, en daar moet dit ook over gaan, denk ik. Is, en daar hebben we het steeds ook over. Het is die trouw, het is die verbondenheid met God, ook al is het moeilijk, die vrucht draagt. Want dan stroomt er water en dan komt er vrucht. Hè. We hebben het gelijk gezien, we hebben Nicodemus gezien, we hebben het met mensen op de tempelplein gezien. Als die trouw er is, als dat vasthouden aan God er is, en dat steeds weer willen doden van je eigen ego, dan komt het water en dan komt de vrucht. En dan zegt Jezus, nou dan zijn de goede vruchten, die zullen zichtbaar zijn. Zie je dat het in die zin dus helemaal niet een enge tekst is. Ja, het is een dringende waarschuwing. Maar het is niet een soort roulette van, oh, ik hoop maar dat ik het goed doe. En straks moet ik maar afwachten hoe het balletje gerold is. Want we kennen die nauwe weg. We kennen die smalle poort. We hebben het er nou steeds over gehad. Die smalle poort is dood aan het ego. En laat het water stromen, God. Ik zou er nog wel heel veel meer achteraan willen vertellen. Ik zal nog één tekst meegeven om over na te denken. Daar ben ik zelfs de laatste tijd nog veel mee bezig geweest. Het gaat over dat Jezus zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Daar heb ik heel lang, en Jezus zegt, ik ben de deur, weet je wel, allemaal dat soort teksten. Als Jezus nou de deur is, en als Jezus nou de weg is, waar gaat het dan naartoe? Waar gaat die deur naartoe? En waar gaat die weg naartoe? Weet je, wat betekent het nou concreet? En daar hebben we het ook steeds over. Hè? Wat is het nou concreet? En mijn beeld was altijd van Jezus is de deur en daardoor kom ik in de hemel. En nou ben ik er toch wat anders over gaan denken. Ook als ik daar al deze dingen lees. Jezus is de deur en daar kom ik door bij God en daar kom ik door bij de naaste. Jezus is niet alleen de deur naar God, maar Jezus is ook de deur naar de naaste. Dat is wat we al deze dagen hadden we steeds maar weer lezen. Hij zegt dat daar niet letterlijk hoor in dat verband. Dat geef ik je gelijk mee. Maar als Jezus zegt dat hij de weg is en de deur is, wat een gevaar denk ik voor ons is, is dat wij, dat onze focus dan zou kunnen gaan als kerk. En dat is ook denk ik heel vaak gebeurd. Van oké, ik geloof in Jezus, ik ben binnen. Nou is het goed. Maar ik denk meer en meer dat de vraag niet is of wij gered zijn, maar dat de vraag is of wij redden. Wat heb je gedaan? Waar is dat water wat je aan die mensen bent gaan geven? Of niet? En natuurlijk, hè, dus ik haal het niet weg, Jezus is gekomen om te redden wat verloren is. Hè, maar ik ga er even vanuit dat we dat allemaal weten, dat we dat allemaal accepteren. En dan komt er een nieuw vergezicht, en dat hebben we ook gelezen, God liefhebben en je naaste. Jezus is de deur naar God, ja, maar het gaat niet over dat ik dan happy ben, van ik ben gered en hoera. Nee, dan begint het pas, want dan heb je dus die opdracht waar we het de hele tijd over hebben. En dan is Jezus dus de deur naar de naaste. En ik vind dat een prachtig beeld. Jezus is de deur naar God, maar ook naar de naaste. Want vanuit ons eigen ego komen we niet bij die naaste, weet je wel. We redden het niet, het is gewoon te weinig. Maar Jezus is de deur naar de naaste. En dat zal ik je als laatste willen meegeven, om, dat is ook een mooi iets om over na te denken, vooral in je eigen situatie als het lastig is, als je dwars zit op je werk, of als je een wrijving met je familie hebt, of als je, weet je wel, Jezus is ook de deur, heel concreet, de deur naar je naam.